Vooraf een enkele afkondiging, gemeente. Een herinnering aan de inschrijving voor het kerkkamp bij gezondheid eind augustus voor de jeugd van 12 tot en met 16 jaar. Graag na de dienst bijeenkomen. Ik meen dat ze ook een samenkomst hebben, dus laat iedereen er ook aan denken. Dan zijn de collectes ook in deze dienst bestemd in eerste rondgang voor de diaconie, in tweede rondgang voor de Theologische Universiteit in Apeldoorn en tenslotte bij de deur voor het bouwfonds. En de schriftlezing is uit Matteüs 4. Matteüs 4, keuze in verband met zondag 52 uit de catechismus. Zondag 52, tot zover. In de naam van de Vader die zondaren verkiest, en van de Zoon die zondaren verlost, en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is ook deze middagdienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap worden u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Laat ons samen zingen uit Psalm 138, het eerste en tweede vers. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. Door al uw deugden aangespoord, hebt gij uw woord en trouw verheven. Psalm 138, vers 1 en vers 2.
Thank you.
Wij doen eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de 12 artikelen en in verbondenheid met Gods kerk over heel de aarde. En daarna willen we zingen uit de avondzang, het 5e vers, bescherm ons in de bange tijd van zielsverzoeking en van strijd. Laat nooit de boze vijand toe dat hij ons enige hinder doet. Dat is de avondzang en daarvan het 5e vers, het gezongen gebed na de belijdenis van het geloof. U spreekt met mij in uw hart al dus, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij lezen het woord des Heren uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, vers 1 tot en met 11. Het onderwerp vanuit de catechismus is de bede uit het Onze Vader leidt ons in geen verzoeking ooit. En hier in Matteüs 4 valt licht op het geheim dat dat gebed ook verhoord kan worden. De drievoudige verzoeking van Christus in de woestijn. Matteüs 4, vers 1 tot 11. Matteüs 4. Toen werd Jezus van de geest weggeleid in de woestijn, om verzocht te worden van de duivel. En als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. En de verzoeker tot hem gekomen zijnde zeide, indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. Doch hij antwoordende zeide, er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat. Toen nam hem de duivel mede naar de heilige stad en stelde hem op de tinnen des tempels. En zeide tot hem, indien gij Gods zoon zijt, werp u zelf nederwaarts, want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal, dat zij u op de handen zullen nemen, opdat gij niet de enige tijd uw voet aan een steen aanstoot. Jezus zeide tot hem, er is wederom geschreven, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Wederom nam hem de duivel mede op een zeer hoge berg en toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. En zeide tot hem, al deze dingen zal ik u geven, indien gij nedervallende mij zult aanbidden. Toen zeide Jezus tot hem, ga weg, Satan, want er staat geschreven, de Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel van hem af en ziet, de engelen zijn toegekomen en dienden hem. Tot zover de schriftlezing. We willen eerst bidden om Gods zegen Dominee Velema uit Nunspeet is weer opgenomen in het ziekenhuis. We willen ook voor hem bidden. Mag ik u voorgaan in gebed? Heren, wij mogen onze zondag stileren door de kerkgang, 's morgens en 's middags, een rustdag, waarop we uitgenodigd worden te gaan zitten bij de bron die springt van levend water. En dat is een zegen, Heren. Zo bidden we u dat we mogen drinken uit dat levende water, mogen eten uit uw doorboorde hand, Heere Jezus. En dat we dan ook, als straks de zondag voorbij is, in het leven zullen staan als mensen met een heilgeheim, die uit de ontmoeting met de Heere leven. Wat een wonder, Heere, dat Gij uit uw hoge hemel zo diep neerdaalt, dat U komt op ons niveau. Wat een wonder. En dat uw Heilige Geest het tot een werkelijke ontmoeting wil brengen. Christen zijn in deze wereld, dat is niet gemakkelijk. Dat is een gave en elke dag ook weer een opgave. Maar het is ook niet onmogelijk. Want u bent Heere over de tijd. U bent Heere over deze wereld. U bent Heere over alle mensen. Ook over de grootste atheïst en de grootste godslasteraar. En u doet uiteindelijk alle dingen medewerken ten goede. En als we u mogen liefhebben, Heere, dan verstaan we dat ook met ons hart. En wij bidden of u ook deze dienst daarvoor wil gebruiken. In de verkondiging van uw woord, in de ontmoeting met u, in de bemoediging van elkaar. Dat we mogen weten, daar is een leven van echte hoop. Voor iemand die sterft aan zichzelf en die opstaat in de Heere. En dat is uw werk, Heere. Daar is levende hoop voor iemand die zijn anker kwijtraakt in de vaste grond van Gods genade. Wat hebben we dan de oase van de zondag nodig, om ook op de werkdagen die volgen bezig te mogen zijn vanuit de vreze Gods. Heer, we bidden voor dominee Velema, die weer is opgenomen in het ziekenhuis in Zwolle. Het ging toch niet goed. Wilt u hem gedenken? Hij dacht dat hij weer er bovenop zou komen, mocht bij de bevestiging en intrede van dominee Huigen zijn in Geelemuiden. Maar het was toch te veel. Wij bidden voor deze knecht, dat hij ook kinderlijk door u bediend mag worden met uw genade. En kon het zijn, Heere, wilt u zijn gezondheid nog sparen? Wij gedenken aan alle getrouwe dienstknechten, Heere, die uw woord mogen uitdragen op deze dag over het rond van de wereld. En we bidden voor die voorgangers die juist in landen als China en Korea vaak in de heimelijkheid moeten preken, omdat ze anders gevangen worden gezet. Zegen ook daar de voortgang van de prediking en de groei van de kerk, ook in ons werelddeel, waar zoveel gezapigheid is en zoveel bedreiging en verleiding en verzoeking van de rijkdom, dat we onszelf zo makkelijk kunnen redden, Heren. Ook als we reformatorische christenen willen zijn, kunnen we zo gemakkelijk leunen tegen de reformatorische zuil, zonder dat het echt levend in ons hart is. Wil dat geven, Heren. Ook als we vanmiddag naar de catechismusprediking luisteren, dat is geen stuk leer, dat is geen stuk dogmatiek. Maar als het goed is, is dat leven door uw geest naar uw woord tot uw eer. Bekeer ons als wij daar nog voor staan. Of als wij daar lui in zijn. En wil verlevendigen allen die hun hoop op u in waarheid mochten stellen, Heren. Daar blijft elke dag weer te leren. Daar moet ook voortgang zijn in het geestelijke leven en verdieping in ontdekking en vertroosting zal het waar werk zijn. Maar dat wilt u geven, Heren. Gods barmhartigheden zijn elke morgen nieuw. Wij staan nog voor de dag, maar de Heren betuigt het al. Mijn barmhartigheden zijn nieuw als vers brood. Wij denken aan het overlijden van majoor Boshart deze week. Een levende christin midden in de samenleving van Amsterdam en van ons land. Zij mocht oud worden, Heren, en haar leven was een getuigenis. En ze mocht ook, en ze kon ook met anderen die soms grote godslasteraars waren, spreken over de heerlijkheid van uw dienst. Zij is in termen van het leger des heils bevorderd tot heerlijkheid. Heere, zegen het werk van deze mensen van het leger des heils die vaak zo heel dicht staan bij mensen in nood, mensen aan de rand van de samenleving of er zelfs overheen. Zegen ook alle diaconale werk van onze kerken, waar dat ook plaatsvindt, vaak ook in stilte en oprechtheid. En mag er ook een getuigenis van uitgaan van uw barmhartigheid, Heren. We denken ook aan hulpverleningsinstanties over het rond ter wereld, in de derde wereld. Ook met name aan de aidspreventie en de voorlichting. Zegen ook waar dat gebeurt in gehoorzaamheid aan uw woord en in afhankelijkheid van u. En mag er zo nog een getuigenis uitgaan van die God die leeft, ook in islamitische landen. Heren, zegen het werk van de evangelisatie in het algemeen. En zoals we ook vanmorgen hebben betuigd, dat we zelf door genade doorzichtig mochten zijn tot op de verzoening in u de Heer. Heren, zegen ons zoals we hier zijn. Zegen straks ook de dienst op het boveneind nog. Ondersteun uw knecht, wees met de organist en de koster, de kinderen in de kerk en de luisteraars bij de kerktelefoon. Heren, wees ons nabij en goed in uw genade. Dat vragen we in de vergeving van onze zonden en aangewezen op uw troost en op uw trouw, om Jezus wil alleen. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 119. Psalm 119, vers 26. Het hovaardig volk heeft mij op het felst bespot. Ik ben echter niet van uw wet geweken. En ook vers 37. Uw hand heeft mij gemaakt en toebereid. Ai, maak mij ook verstandig in uw wetten. Zo leer ik uw geboden en uw heiligheid. Psalm 119, vers 26 en 37 ter inleiding op de prediking. Na het amen van de prediking willen wij instemmen met Psalm 27, vers 1. God is mijn licht, mijn heil. Wie zou ik vrezen? Hij is de Heere die hulp verschaft in nood. Mijn levenskracht, ik heb niet vervaard te wezen. Psalm 27, vers 1, als het gezongen antwoord op de prediking. Wij vervolgen de catechismusprediking. We zijn toe aan zondag 52, de laatste zondag. En ik splits die in tweeën. Volgende week in de middagdienst de afsluiting dan van mijn eerste rondgang door de catechismus hier. Zondag 52, vanmiddag alleen, vraag en antwoord 127. Zondag 52, vraag en antwoord 127. Welke is de zesde bede? Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat is, omdat wij van onszelf al zo zwak zijn, dat wij niet één ogenblik zouden kunnen bestaan. En daartoe onze doodvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees niet ophouden ons aan te vechten, zo wil ons toch staande houden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest, opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen, totdat wij eindelijk ten eenenmale de overhand, dat is de overwinning, behouden. Tot zover dus. Geliefde gemeente, de Engelse schrijver C.S. Lewis, die heeft een boekje geschreven, Brieven uit de Hel. Misschien hebt u het wel eens gelezen, het is al wel 40 jaar oud. Maar daarin doet hij om christenen te bemoedigen, soms hele bijzondere en soms ook angstaanjagende uitspraken vanuit een gedacht overleg uit het domein van de duivel. En zo zou ik willen beginnen vanmiddag. Hij vertelt in een van zijn boekjes, een van zijn stukjes, dat de opperduivel zijn handlangers naar de aarde stuurt om de discipelen van de Heere Jezus, de kinderen Gods dus, zoveel mogelijk schade toe te brengen. En als dat mogelijk was, zelfs af te brengen en af te houden van hun geloof. De eerste boze geest die naar de aarde gestuurd wordt, die ziet een boot met pelgrims op weg naar het beloofde land. Dat moet u natuurlijk symbolisch opvatten, de pelgrims die onderweg zijn naar de hemel. En wat doet die eerste boze geest? Hij laat een storm ontstaan. Hij hoort die mensen namelijk op die boot psalmen zingen en goed spreken van de Heere en van hun verlangen dat ze aan zullen komen in de haven die goede reden is. En hij laat een storm ontstaan en hij jaagt dat schip met man en muis naar de kelder. Ze komen allemaal om. En blij verrast dat hij zo'n geweldig succes heeft gehad, komt hij weer bij die opperduivel. En dan zegt hij, ik heb toch dat hele schip pelgrims met man en muis naar de kelder laten gaan. Ze zijn allemaal verdronken. Maar die opperduivel die wordt furieus en die zegt, ben je helemaal? Want nou zijn ze veilig in de hemel. Dan komt er een tweede handlanger. Die ziet ook een schip met pelgrims. En die zorgt ervoor dat ze een zwaardere beproeving krijgen. Ze leiden schipbreuk bij Afrika. Maar al die mensen die komen veilig op een strand aan van een moslimland op het continent Afrika. En triomfantelijk komt ook deze handlanger van de opperduivel weer bij hen terug. En die zegt, nou zo is het gegaan, ik heb ze schipbreuk laten leiden. En ze zijn in dat moslimland allemaal gekneveld als slaven en ze worden verdrukt. Ben je nou helemaal, zegt die opperduivel, want nou kunnen ze juist evangeliseren onder de moslims, zodat er nog veel meer mensen naar het hemelhof gaan. Dan komt er een derde boze geest. En die zegt, ik zag ook een schip met pelgrims. Ook op weg naar het beloofde land. En weet je wat ik gerealiseerd heb? Ik heb een windstilte laten komen. Oude zeilschepen, die waren op de wind aangewezen, niet waar. Ik heb een windstilte laten komen. En dat, die schuit die dobberde maar wat in het water heen en weer. De psalmen verstomden. Het goed spreken van God verstomde. En ze gingen ruzie maken met elkaar. Het is jouw schuld. Nee, het is jouw schuld. Ze kregen onenigheid. Ik hoorde alleen nog maar boze woorden, haat en nijd. En dan komt er een brede, tevreden grijnslach op het gezicht van de opperduivel. En een oorverdovend applaus uit de hel. Ja, het is natuurlijk een beeld, gemeente. Toen ik het boekje ging lezen, Brieven uit de hel, dacht ik, wat zal dat worden? Hè? Maar die derde boze geest, hè, die had gehandeld naar de tevredenheid van de opperduivel. Een windstilte, dat de vaart eruit is richting de toekomst, hemelhof. Dat is de ergste verzoeking die er is. Natuurlijk, windstilte kan ook heel bijzonder zijn als de Heere een ernstige storm in je leven heeft gehad en er komt een windstilte en dat je verwonderd mag zeggen wie de Heere is. Maar het kan niet zonder strijd. En juist de strijd van het geloof is zo belangrijk om actief te blijven in het leven van het geloof. En als er dan een windstilte komt, je verslapt en je strijdt niet samen als Gods kinderen tegen de duivel, tegen wie we moeten strijden. Maar je strijdt samen tegen elkaar over beuzelingen, over bijzaken. Gemeente, dat zijn eigenlijk de ergste verzoekingen. En dat als inleiding op deze preek. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat kun je alleen maar pareren als de wind in de zeilen is. Als er olie in de raderen is. Als er geestelijk activiteit is. Geen activisme. Maar als er een geheiligde activiteit is, zodat de stroom erin blijft. Richting het vaderlijk huis dat boven is. En op die weg leert de Heere ons nu hou vast te krijgen aan hemzelf als overste leidsman en voleinder van het geloof. In dit aspect van het volmaakte gebed. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Het thema voor de prediking is het gebed om overwinning in de strijd. We letten eerst op welke strijd dat is. Tweede plaats welke vijanden dat zijn. En ten derde welke overwinning dat is. Het gebed om overwinning in de strijd. Welke strijd dat is. Welke vijanden dat zijn. En welke overwinning dat is. Wonderlijk gemeente. Als je nou een kind van de Heere mag zijn. Hè? Vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dan ben je toch een kind van God als je dat echt mag bidden. En dan staat er pal achter, en dat is het onderwijs van de Heere zelf. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Kijk, de schuld van Gods volk kan verzoend zijn in het kostbare bloed. Maar de macht van de boze die blijft. En beiden wordt nou door de Heere Jezus voorgebeden. Wat kan dat wel eens een strijd zijn, gemeente? En waar je in struikelt, waar je in valt. Zodat je soms denkt, als je in de onderwal zit, zou het nog ooit wat met me worden? Nou ben ik weer in die verzoeking gevallen, waarvan de Heere me juist ook al eens een keer verlost heeft. Maar wat is dat ook naar het leven getekend? En er zit een grote bemoediging in dit onderdeel van het Onze Vader. Want wij kunnen zelf die macht van de zonde al zo sterk ervaren, dat we er wel aan moeten voldoen. Hè? Dat is ook een stuk verslaving. Maar nu staat het hier zo prachtig mooi. Die verzoeking, die is er. En ik hoop dat u van de catechisatie nog weet het verschil tussen verzoeking en beproeving. He? Beproeving is dat de Heere je als het ware in de smeltkroes doet om je dichter bij hem te brengen. Verzoeking is, dat doet de duivel, ook een smeltkroes kan dat zijn, met de bedoeling om je los te weken van de Heere. Nou, dat kan je naar de keel vliegen. Als de duivel je op de hielen zit, als je zijn hete adem in je nek voelt, als je zijn klauwen misschien in je vlees kent. En nu zegt die dierbare heiland van dit volmaakte gebed: leid ons niet in verzoeking. Dus die verzoeking, dat is het woord van de Satan, die staat onder de regie van zijn macht en van zijn genade. Leid ons niet in verzoeking. Mag u dat verstaan? Mag u dat stukje belijdenis dat vanmiddag onze aandacht vraagt ook met uw hart nazeggen? Ik lees het eerste stuk van het antwoord. Dat is omdat wij van onszelf zo zwak zijn dat wij niet één ogenblik zouden kunnen bestaan. Heere, hou ons vast. Neem ons in uw hand. En laten wij onze hand van het geloof mogen leggen op de vastheid van uw heerlijke belofte. Achter Paleis het Loo, daar is een oud doolhof. In de tijd gebouwd voor prinses Juliana. En toen koningin Wilhelmina gestorven was, mochten wij als kinderen van Apeldoorn op een woensdagmiddag in dat doolhof spelen. Nou, dat was natuurlijk geweldig, nietwaar? Het koninklijke doolhof achter Paleis het Loo. En dan liep je daarin, jongens en meisjes. Zijn jullie wel eens in een doolhof geweest? En dan kon je steeds kiezen, als je een poortje doorgegaan was, uit drie gangetjes. Ja, neem ik nou links, neem ik midden of neem ik rechts? Nou, en je nam natuurlijk altijd het verkeerde. En op laatst was je zo gedesoriënteerd dat je niet meer wist hoe je eruit moest komen. Dat is nou eigenlijk verzoeking. Dat is nou eigenlijk verzoeking. De duivel, die weet heel goed hoe hij ons moet verzoeken. Hij komt niet meer op klompen. Hij komt niet als een heks, want wij zijn geen middeleeuwse mensen. Hij komt heel lief en vriendelijk. Hij komt als een engel des lichts. En dan kun je kiezen uit drie mogelijkheden om maar even in het beeld van die koninklijke doolhof te blijven. Nou, je kan dit nemen en je kan dat nemen. Hij wijst niet op de weg achter de Heer aan. En zo neem je het verkeerde pad. Want je denkt, nou ja, als hij het zo vriendelijk mee adviseert en hij laat me koeien met gouden horens zien, dan zal het toch zeker wel wat meevallen, nietwaar? En op laatst raak je zo gedesoriënteerd in die koninklijke doolhof dat je erin vast komt te zitten. Dat is de verzoeking, gemeente. Dat is de verzoeking waar de duivel zo listig in is. En daarbij kan de duivel aansluiten bij iets wat in je leven moeilijk ligt. Een zwakke kant van je karakter. Iets waarin je heel makkelijk open staat voor de verzoeking van de Satan. Maar ik denk dat als u in die strijd van het geloof staat, dat u allemaal die verzoeking kent, dat je de verkeerde poort neemt. En dan, nou ja, dan neem je nog maar weer een andere poort, en dan neem je nog een andere poort, en op laatst denk je, ik zit toch fout, ik moet er weer uit, maar hoe kom ik nou weer naar de uitgang? Verzoeking, verslaving, en de Satan is er een meester in, om, als je dan vastzit, je hartelijk uit te lachen. En naarmate de geest uit de zeilen is, des te gemakkelijker laat je je meetronen door zijn nare gezicht, ook al komt hij als een engel van het licht. Maar nu leert de Heer Jezus, voordat je dus die koninklijke doolhof ingaat, wees op je hoede. En gebeurt het, sta je ervoor, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Prachtig, ik heb het er expres bij gelezen, Matthäus 4, waar de Heer Jezus bij zijn openlijke ambtsaanvaarding tot drie keer toe verzocht wordt. Dat is de totaliteit van de verzoeking. En dat de Heer Jezus dan, al was hij Gods zoon, die verzoeking met glans met ere doorkomt door te steunen op het woord. Prachtig, hè? Kijk, gemeente, als u dicht bij het woord leeft, doet u dat. En zet u ook dingen die een hele concrete verzoeking voor u zijn, altijd in het licht van het woord. Dan alleen kun je ze pareren. Dat woord dat ons vasthoudt en dat ons verder leidt. En dat ons in de strijd uiteindelijk overwinnaar laat zijn. Omdat Christus hier blijft staan in Matteüs 4. Ga weg, Satan! En hij week van hem. En dan wordt het eigenlijk al het paradijs op aarde weer. En de engelen zijn toegekomen en dienden hem. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat is de eerste, gemeente, de strijd. En dan de vijanden, het tweede punt. Drie vijanden worden hier genoemd. En als u bij de catechismus bent groot geworden, dan kunt u ze alle drie die in één ademtocht noemen. De drie doodsvijanden. Dat we niet één ogenblik zouden kunnen bestaan en daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees. Komt heel mooi terug in Matteüs 4. De duivel. Jezus, als je nou één keer voor mij knielt, hè, dan krijg je de hele wereld. Ja. En ons vlees. De Heer Jezus die had gevast en hem hongerde ten laatste. Zegt de duivel met de vinger bij die ronde stenen die er in de woestijn lagen. Als je nou God zo bent, zeg dan dat deze stenen broden worden en dan kun je je maag vullen. Zo listig is de duivel, hè? Die sluit zich aan bij de nood van ons. Daarom is die verzoeking soms ook zo heftig. Hè? En in onze tijd moet je misschien zeggen, we zijn allemaal toch in een sfeer levend van, ik heb er nu zin in en nu moet het gebeuren en nu moet ik krijgen wat ik graag wil. En daar is de duivel een meester in. Alleen één knieval voor mij en ik zal maken dat je het krijgt. En dan bevredigt hij wel je gevoel, maar hij houdt je hart leeg. De duivel, de wereld en ons eigen vlees. Ik vroeg op de catechisatie een keer aan de jongens, wat vinden jullie nou het moeilijkste? De duivel, de wereld of ons eigen vlees? Nou, er kwamen heel verschillende antwoorden en daardoor konden we ook heel wezenlijk over die drie doodsvijanden met elkaar spreken. De een zei, ik vind dit het moeilijkste. De ander zei, ik vind dat het moeilijkste. De mens heeft soms wel eens de neiging om te zeggen, die lelijke duivel ook. Ja, dat is waar, dat is een lelijke duivel. Maar wie heeft hem de wereld binnengehaald? Dat zijn wij toch in Adam geweest, dat heeft God niet gewild. Dat zijn we zelf geweest. En daarom denk ik dat dat eigen vlees, gemeente, dat is de poort voor de Satan. En dat bedoelt de heiland aan te wijzen met de vinger van de Heilige Geest als hij zegt, leid ons er niet in. Kijk, je kunt de verzoeking zien. Voor de een is dat dit, voor de ander is dat dat. Maar de duivel nodigt je uit, maar dan moet je je nou sterk, dan mag je je sterk maken, niet in jezelf, maar in de Heere. Leid ons er niet in. Die koninklijke doolhof waar Juliana in gedwaald heeft in haar kinderjaren, om nou in het beeld te blijven en dat uit te werken, gemeente. Als je erin komt, dan krijg je steeds drie poortjes waar je tussen kunt kiezen. Als je nou het gebed verstaat dat de Heer Jezus ons op dit punt leert bidden, dan hangt er nou bij het juiste poortje steeds een kroontje boven. De koninklijke doolhof. Wil je daar goed doorheen komen, dan moet je het poortje door waar een kroontje boven hangt. Nou ja, jongens en meisjes, als je nog eens een keer op het loop komt, moet je maar eens kijken. Het is er nog. Dat doolhof is er nog. Ik weet niet of je er nog in mag. Natuurlijk, als je nou weet waar je erin moet, dan is er niks meer aan zo'n doolhof. Dan loop je zo van het begin naar het einde. Maar dan moet je wel elke keer bij die drie poortjes naar boven kijken. Waar hangt het kroontje? Oh, daar. Dat is de weg. Dat is de weg van hem die dit gebed leert. Dat is de weg van hem die zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En als je dus omhoog kijkt naar het kroontje, bij elke concrete verzoeking, dan wil de Heere als je dit gebed bidt, want dat is dus eigenlijk kijken op de kroon, kijken op de koning van de kroon, kijken op de overwinning die deze koning behaald heeft in Matteüs 4 en ook in uw leven wil behalen. Als je op de koning kijkt, dan wil de koning dit gebed verhoren. Ik vind het zo heel bemoedigend, gemeente, dat de heiland hier niet ontkent dat de duivel macht heeft op deze wereld. Hij is de overste van deze wereld, heeft Jezus zelf gezegd. Maar dat de Heere daar toch nog weer boven staat. Leid ons er niet in. Ja, maar als we er dan wel in komen, is dat dan Gods werk? Nee. Je hebt je eigen verantwoordelijkheid. Dan heb je niet op het kroontje gekeken. Dan heb je niet op de koning van de kroon gekeken. Op de overwinning van de koning. Je hoeft dus niet vast te komen te zitten in de doolhof van de zonde. Doordat God in zijn genade, in Christus Jezus de overwinnaar, de overwinning heeft behaald voor allen die de Heere vrezen. Wonderlijk is dat. Nou is het niet zo dat je perfect kunt leven. Dat als je dat nou maar steeds navolgt, dat je dan nooit valt. Maar als je op dat kroontje mag kijken en dus het goede poortje mag nemen, de poort in de weg van de levende Heere, dan blijft er wind in de zeilen. Dan blijft het schip met de pelgrims varen. Dan ga je dus naar de koers van de goede haven, de reden waar je aan zal leggen, waar je thuis zal komen. Ook al moet je door stormen heen, ook al word je misschien geënterd door die lelijke duivel. Hij zal het niet winnen, want de heiland zegt op de vraag van zijn discipelen, Heere, leer ons bidden. Als je nou wil bidden, bid dan zo. Leid ons er niet in, Heere, maar verlos ons van die boze. De Rooms-Katholieke Kerk bidt. Verlos ons van het boze onpersoonlijk. De Protestantse kerk heeft het altijd zo verstaan vanuit de schrift. Dat het toch heel persoonlijk moet zijn. Verlos ons van de boze. Dus je hebt je eigen verantwoordelijkheid. Maar door op het kroontje te kijken. Geeft de Heere vervulling van deze bede. Op dit heel concrete punt. Doodsvijanden. Let daarop. Prachtig goed getroffen in de catechismus op grond van de schrift. Ze kunnen je koeien als gouden horens beloven. Hè? Je gevoel, de wereld, de duivel. Maar het zijn vijanden die uiteindelijk de dood bedoelen. En die houden niet op je aan te vechten zolang de wereld bestaat en zolang wij in deze wereld zijn. Maar daarmee is het laatste woord niet gezegd. Drievoudig kwam Satan op Jezus af. Was dat nou een echte verzoeking, vroeg die kattengezant, of hij was toch Gods zoon, dus hij had toch... Nee, je moet zeggen, naar Jezus' mensheid was dat een echte verzoeking. Een lege, knorrende maag had Jezus. Maak brood! Spring van de tempel af! En er staat toch, God zal je opvangen. Hij zal je niet te pletter laten vallen in het dal Hinnom. En dat kruis hoeft niet hoor, zegt de duivel. Want ik kan je zo heel de wereld geven. Eén knieval voor Satan. Ga weg, Satan. God de Heere alleen. Hij kijkt op de kroon, met eerbied gesproken. De Heere Jezus zelf. En dan toch gaat hij de weg die wij verdiend hadden. Dat is wat. Bent u daar wel eens bij bepaald hoe groot dat is? Dat initiatief nou van God uitgaat, gemeente. En hij is nadat hij het volbracht had, heerlijk verheven, tot in de ereplaats bij God. En daarom maakt hij waar wat hij hier ons leert bidden. Leid ons er niet in, maar verlos ons van de duivel. Ja, die duivel die blijft natuurlijk tot de wederkomst van Christus. Dat is lastig, dat is heftig, maar daarboven staat de Heer. Napoleon bij Waterloo, die soldaten die dachten, we moeten strijden, maar ze hadden de moed een beetje verloren. Dus de zeilen hingen slap. Toen zei Napoleon, op hoeveel schat je nou Napoleon? Om zo zijn manschappen moed in te spreken. Nou, toen gingen ze met de moeder wanhoop aan de slag. Hij heeft het wel verloren trouwens. Maar er zit wel een aspect in. Hè? Op hoeveel schat je nou de overste leidsman en voleinder van het geloof? Dat is het. Op hoeveel schat je nou de kroon en de macht van het kroondomein? Nou gemeente, als we in het geloof mogen staan, dan kunnen we daar niet groot genoeg van denken. De vijanden zijn heftig. 3 doodsvijanden. Dat is de totaliteit van de ondergang. Maar op hoeveel schat ge nu uw borg en heer, die zo diep vernederd is geweest, maar die de ereplaats bekleedt in het hof der heerlijkheid. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid bekroond. En dan ben ik bij het 3e punt, gemeente, de overwinning. We lezen nog verder uit het antwoord, uit de belijdenis van de catechisme. Ze houden niet op ons aan te vechten, zo wil ons toch staande houden en ons sterken door de kracht van uw Heilige Geest. Opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen. Ja, dat is het. Hè? Het is maar geen strijd tegen de zichtbare vijand, dat is veel makkelijker. Hè? De strijd tegen vlees en bloed, nee. De strijd tegen de geesten, de boze geesten in de lucht, daar hebben we een antenne voor van natuurlijk. Dat is veel moeilijker. Dat is veel moeilijker. Maar nu wil de Heere door te zien op het kroontje en door te luisteren naar het spreken van zijn Heilige Geest, ons leren onderscheiden waarop het aankomt. Natuurlijk heeft 2007 heel andere verzoekingen dan in de tijd van Napoleon en dan in de tijd van de Heer Jezus. Maar Gods woord is actueel. U denkt het misschien niet, maar dan kan het heel goed zijn dat je niet dicht genoeg bij de Heer leeft. U die dicht bij de Heer leeft mag het verstaan dat in het woord en met name in dit concrete gebed van leid ons niet in de verzoeking, het woord zo actueel is. Maar daarvoor moet de hand op het woord. En daarvoor moet het vertrouwen op de Heer er zijn. Dan blaast de geest de wind in de zeilen. En dan hebben de mensen ook, zegt de apostel Paulus, de fijngevoeligheid om te onderscheiden waarop het aankomt. Mag ik nou dit doen? Mag ik nou dat doen? Ja, het zou makkelijk zijn als de Bijbel een ANWB-handboek was. Hè? Bij de B kijk je hoe de Bijbel denkt over bekering. En bij de S kijk je hoe de Bijbel denkt over samenwonen. En bij de A kijk je even hoe de Bijbel denkt over abortus. Enzovoort. Dan heb je God dus niet nodig. Maar zo werkt het niet. De Heere werkt wel, maar niet als een handleiding zoals de ANWB. Maar in de wandeling met zijn volk. Heel dichtbij. Door de Heilige Geest. En als we dat mogen doen, gemeente, dat moeten we elke dag opnieuw leren. Op de knieën. Maar dan is de wind in de zeilen. En dan scherpt de Heilige Geest ons denken, ons inzicht, ook in 2007. Om nou te onderscheiden waarop het aankomt. Geestelijke strijd. Krachtig in de Heer. Het doolhof van vragen tegenwoordig. Mensen, waar kom je al niet voor te staan? Als je kinderen op moet voeden, als je catechisanten moet leiden, waar kom je al niet voor te staan? Een doolhof van vragen. Zal ik er ooit antwoord op geven? Op de levende weg van de Heer. Let op het kroontje, boven het ingangetje. Op de weg van de Heer leer ik te antwoorden, zoals de Geest het me geeft, uit te spreken op heel concrete dingen. Dat is een nabijleven, dat is een teerleven, dat is een overwinningsleven uiteindelijk. Vroeger op het schoolplein, als jongens, dan deden we wel spelletjes, vechten wie het sterkste was. Jongens, doe je het nog? Misschien mag het wel niet van de meester of de juffrouw. En als je dan onder kwam te liggen, dan, ja, die andere jongen was dus sterker, hè. En dan hield hij je gekneveld zo, dat je eerst pas losgelaten werd als je genade zei. Herken je het? Of doe je dat tegenwoordig niet meer? Ik spreek ook al over 40, 50 jaar terug, hoor. Maar ja, je wou, als je onder lag natuurlijk, ik lag nogal eens onder. Je wou geen genade zeggen. Wat denk je, want dan had je het verloren. Genade? Nooit! Nou, dan bleef je onder liggen. Kijk, dat is nou het beeld wat hier staat, hè. En die geestelijke strijd, dat we niet onder liggen. Je blijft onder liggen als je geen genade zegt. Nou, vult u het zelf maar in. Dan kom je dus inderdaad in die, al is het een koninklijke doolhof, wel van de koninklijke weg af. Ik zeg nooit genade, wat denk je wel? Ik red mezelf. Mensen, dat kun je niet. Dan word je erin geleid. Nee, dan geef je de ander de schuld. De wereld of de Satan, dat ligt ons zo. Dan kies je er zelf voor. Niet het poortje met het kroontje, dat is de levende weg. Maar dan ga je door het poortje waar het kroontje niet boven zit. En dat is de dwaalweg, dat is de dolweg. Onderliggen, geestelijke strijd. En nooit genade zeggen. En hoe leert de Heer zijn volk als ze onderliggen? En wie ligt niet onder? Ook als u het niet beseft. Dat is van nature ons been. Om nou genade te mogen zeggen, gemeente. Genade. Dat wil zeggen, ik heb niks. Ik kan niks, ik heb verzondigd. Maar nou mag ik genade zeggen vanwege dat kroontje. Vanwege de kroon. Vanwege de koning. Die heeft de strijd gestreden, net als ik. Hij is niet verzocht. Hij is wel verzocht geweest, maar hij heeft niet gezondigd. Hij is in alles verzocht geweest, net als ons, zonder te zondigen. En daarom heeft hij de ereplaats bij de Vader in de hemel op de troon. Wij zien Jezus. Hij heeft de kroon op zijn hoofd met eer en heerlijkheid gekroond. Want hij heeft de overwinning behaald. Het is af. En dat heeft hij maar niet voor zichzelf gedaan. Dat heeft hij nou gedaan voor een volk dat hem vraagt. Heere, leer ons bidden. Opdat we in die geestelijke strijd niet onder liggen. Want dan gaan we naar de kelder. Net als die boot met al die pelgrims, met huid en haar. En niet maar naar de kelder van de zeebodem. Maar naar de eeuwige verlorenheid. Kijk, en als je nou genade leert zeggen, gemeente. Dan reken je met het werk van deze koning. En dan reken je dus ook met het werk van die aartsduivel, hè? Ja, maar daarboven staat de aartskoning. Koning der heerlijkheid. En genade. Nou, toen liet die jongen me los. Als je nou genade mag zeggen, dan laat de duivel je los. Nee, dan maakt de koning je los. Nou, dat is heerlijk. Want daar staat de koning nou voorin. En dat blijft de strijd voor alle die de Heere vrezen. En dat doet niks af van dat wij sterke weerstand moeten bieden. Maar vanuit de houding genade. En zo blijft het, gemeente. Strijd de goede strijd van het geloof. Ik denk dat dat ook een heel wijs woord is bij Paulus. Wij zijn zo gemakkelijk dat we zeggen, oh, ik weet het paardje wel door doolhof, hoor. En als we vast komen te zitten, krijgt God de schuld. En in die geestelijke strijd waarin we zo vaak onder liggen, maar door genade overwinnaars mogen zijn, haalt de Heer zijn volk naar zijn hart en naar zijn overwinning. Heerlijk, als we dat mogen verstaan. Houd ons dicht bij hem. En dat gaat door totdat wij tenslotte altijd de overhand behouden. Ja, maar dan moet je afgelost zijn van je aardse post. Dan kom je aan met je levensschip in de haven Goede Reden. Schone havens. Dan kom je thuis. Als je wel gestreden hebt, dan kom je thuis. En wat doe je dan met de kroon? Want die kroon is weggelegd voor alle, zegt Paulus, die de strijd gestreden hebben op een wettige manier. Die hou je niet op. Zo van, ik heb dat toch maar gepresteerd. Hier ben ik. Nee. Je hebt genade leren zeggen. En daarom doe je die kroon, bij wijze van spreken, die doe je van je hoofd en die leg je aan de voeten van hem die op de troon zit, de Heer. En je zegt het, gij hebt ons goden gekocht en betaald met uw bloed. Gij zijt waard te ontvangen, eer, aanbidding, lofgezang, volmaakt. En tot in eeuwigheid. Kinderen van de Heere, moe gestreden of enthousiast over de overwinning. Wat zullen we die eeuwigheid nodig hebben om te zeggen. Gij Heere alleen gij zijt. Overwinnaar in de strijd. En gij geeft uw volk de zegen. Amen. Wij eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wat een wonder dat u dit antwoord op de val van de mens gegeven hebt. Dat gij zelf de strijd bent aangegaan. En dat gij hebt overwonnen. Drievoudig kreeg de duivel van de Heilige Geest de gelegenheid om Christus te verzoeken. Een volkomen verzoeking. En hij moest wijken. Zo ligt het. De eerste Adam bleef niet staande. Wij hebben de duivel de wereld binnengehaald. Maar de tweede Adam bleef staan. En daarom is er overwinning. Strijd de goede strijd des geloofs. Dat kan, dat mag, dat moet. Leid ons niet in het doolhof, zodat we verdwalen voor eeuwig. Maar laat ons zien, in het doolhof van alle vragen tegenwoordig, op de kroon, op de Heere, op de levende koning, die niet op een ivoren toren woont, ver boven het aardse nietige wemel, maar die de strijd kent van binnenuit. Zo'n hoge priester past ons, die ons kan aanvoelen en meevoelen van binnenuit en ons kan leiden en zal leiden naar de toekomst van de Heere. Zegen alle strijders in het geloof, Heere, tobbers, die aan uw kant willen gaan staan, maar zo vaak tot hinken en tot zinken gereed zijn. Wat rijk dat de overwinning bij u is, Heere, en dat u daarop aanwerkt, over de levenszee, met al die kapers op de kust en met de winden en de stormen en de wateren. Het gaat toch naar de veilige haven bij u. Heere, dat er wind in de zeilen zal zijn, olie in de raderen. Bekeer ons als het bij ons wind stil is, zodat we onderling ruzie gaan maken. Een ander de schuld geven en zelf zo achterop raken. Heere, gedenk ons met en voor elkaar. We bidden voor de jeugdvereniging, het werk van jongeren en onder jongeren en met jongeren. We bidden voor hen die met vakantie zijn uit ons midden of zullen gaan, of ook alweer terug zijn gekomen van een periode van rust. Soms nodig ook, Heere, om er even tussenuit te breken. Geleid ons, geef wat nodig is voor tijd en eeuwigheid en voor hier en nu. Tot de eer van uw naam en tot zaligheid van ons leven. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Na de inzameling van uw gaven zingen we nog uit de berijming van het Onze Vader het 7e en het 8e vers. Leidt ons in geen verzoeking ooit, verberg voor ons uw aanzicht nooit. En 8, verlos ons uit des boze macht, bescherm en sterk ons door uw kracht. De berijming van het Onze Vader, de versen 7 en 8. Verheft uw harten tot de Heere en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen. Zegen.